Het is weg met BNN. Tot 9 uur, Marjolein Dekkers.
Goedenavond, weer een uurtje reizen langs adembenemende plekken op de wereld. We gaan naar Zweden, daar heeft Erik een berg gekocht. Een berg gekocht. Hij is 426 meter hoog en ligt tussen de meest prachtige meren. Hij vertelt wat hij ermee gaat doen. Antarctica heeft voor veel mensen een bijna magische aantrekkingskracht. Een Australische touroperator organiseert jaarlijks rondvluchten over het noordoosten van Antarctica. De laatste vlucht had nog iets extra's, een zonsverduistering. Op het weg met BNN-prikbord stond de vraag, waarom zijn visa nodig? Nou, een directeur van een visumdienst moet het antwoord weten. Voor de Tour d'Afrique worden landen doorkruist als Egypte, Ethiopië, Kenia, Tanzania, Malawi, Botswana en Zuid-Afrika. Het is de langste wielerwedstrijd ter wereld die mede georganiseerd wordt door een Nederlander. Hij is dit uur te gast. En de laatste van de 20 weg met BNN-backpackers is met het vliegtuig vertrokken naar haar bestemming. De anderen zijn al bijna 2 maanden onderweg en spreken ons antwoordapparaat in met hun reisverhalen. Luisteraars informeren reizigers over reiservaringen. Ja, wat moet je bestemming nou eigenlijk worden? Wat geef je uit en wat verwacht je van die trip? Lisbeth sprak dit zogenaamde paspoort in voordat zij op reis ging.
Het reizigerspaspoort. Het paspoort van deze week is van...
Mijn naam is Lisbeth Jussia.
Leeftijd?
36.
Verwachte reistijd?
4 weken.
Budget?
€600 exclusief ticket.
Bestemming?
India.
Kijkt het meest uit naar...
Kijk meest uit naar het landschap. Ik ben vorige keer in het zuiden geweest van India, wat op zich heel erg mooi is. Maar India is zo groot en er valt nog veel meer te zien. Mijn plan is gewoon om vanuit het zuiden richting Bombay te reizen met de trein en de bus. En onderweg dan naar Hampi te gaan, waar je India's oudste ruïnes kunt zien. En Goa en ja, en dan eindig in Bombay voor een paar dagen.
Grootste angst?
Ziek worden. Vorige keer, dit is de tweede keer dat ik naar India ga. Vorige keer ben ik echt ontzettend ziek geworden. Ik had een zonnesteek en ben 3 dagen echt verschrikkelijk beroerd geweest. En ja, dat is iets wat ik niet nog een keer wil meemaken.
Verwachtingen?
Dit is voor het eerst ook een hele lange reis die ik ga maken. Ook helemaal alleen. Dat heb ik nog niet eerder gedaan. En ik ben dus ontzettend benieuwd of me dat gaat bevallen. En ook helemaal in een land als India. Dus gewoon maar even afwachten. Kijk hoe dat wordt.
Aan het eind van deze uitzending hoor je hoe de reis is verlopen en of die verwachtingen van Lisbeth zijn uitgekomen. Je hoort dan het paspoort dat ze insprak na haar reis. Mail jouw reiservaring naar weg met BNN, apenstaartje, bnn.nl.
Dit is Weg met BNN. Weg met BNN.
Het echte reisgevoel krijg je door het luisteren naar verhalen van reizigers ter plekke. Daarom volgen wij in Weg met BNN 20 backpackers die zich overal ter wereld bevinden. Ze houden een weblog bij op bnn.nl en spreken regelmatig ons antwoordapparaat in. Deze berichten stonden er deze week op.
Hallo, leuk dat je belt met het antwoordapparaat van Weg met BNN. Jammer dat we je niet live kunnen spreken, maar we zijn erg benieuwd naar je bericht. Na de piep.
Een goede dag, dit is Koen en Caroline vanuit Namibië. Windhoek, dat is de hoofdstad. Het is vandaag 5 december. We dachten, dit is een mooie dag, een mooie Nederlandse feestdag om eventjes te bellen met het Nederlandse front. Want we hebben hier helemaal geen Sinterklaasgevoel kunnen ontdekken. Het is hier nog steeds rond de 35 graden. Overal hangen wel de kerstversieringen ondertussen al. De kerstmannen met de bontmutsen op en de welbekende kerstverlichting overal. Ook heel gek om te zien in deze hitte. Wat ons vooral opvalt hier in het hete Namibië is dat het heel anders is eigenlijk dan oostelijk Afrika. Want we zijn nu dus echt zuidelijke Afrika binnengekomen. Op het moment dat je Botswana binnenkomt, dan zit je dus in zuidelijk Afrika. En dat is dus een stuk westelijker en het is hier een geciviliseerde wereld. Ook praat men hier Afrikaans, wat ook wel... erg herkenbaar is. En soms kunnen we zelfs in het Nederlands communiceren met een aantal mensen. In het oostelijke Afrika, daar zie je echt nog de vrouwen met manden op hun hoofd lopen. En daar wonen mensen in rieten hutjes waarvan de muren van stront zijn. En allemaal heel erg cliché Afrika, zeg maar. En dat is het hier niet meer. We zaten gisteren nog aan de Atlantische kust in Swakopmund. Dat is een soort Duits plaatje. Daar wordt ook Duits gesproken. Alles ziet er ook Duits uit. Alleen het is heel heet. Toen zijn we vanaf daar zijn we naar de hoofdstad gekomen, naar Windhoek. En dat hebben we gedaan door te liften. Dat is ongeveer 350 kilometer. We zijn langs de weg gaan staan en een 10 minuten later toen zaten we ergens in een auto samen met een blanke meneer en een zwarte meneer. En die hebben ons hier afgezet.
Daisy, ik ben in Lombok. We zijn onderweg van Mataram naar Kuta in Lombok. En we rijden nu over een onharde weg. Het is ongeveer een rit van 50 kilometer. En ik denk dat we er 3 uur op gaan doen. Maar niet alleen de weg is onverhard, maar ook de bus waar we in zitten is... het doet het in elk geval niet helemaal goed meer. Het dak is kapot en de veren zijn eruit. En ik hoop dat jullie, ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar het, is, het regent ook nog heel hard. En we gaan om de regen te snijden. Daarom gaan we er maar wat langer over doen.
Hallo, met Debbie. En nu vanuit Nieuw-Zeeland. Ik heb een beetje een jetlag. Het is hier 8 uur 's avonds, dus voor mij eigenlijk nog 8 uur 's ochtends. En dat heb ik eigenlijk de hele nacht doorgehaald. En ik ga nu wel zo slapen, want ik kan mijn ogen niet meer openhouden. En de vlucht ging heel voorspoedig. Het viel me echt allemaal reus mee, het overstappen en alles. Het werd toch allemaal wel goed aangegeven. Ik had verwacht dat ik gewoon zou verdwalen of zo en de gate niet zou kunnen vinden. En ik heb ook wel een meisje ontmoet, Renate, en die gaat dezelfde tijd als ik door Nieuw-Zeeland trekken. En ze heeft een tentje meegenomen, dus wie weet ga ik nog met haar kamperen. We hebben al e-mailadres uitgewisseld. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ik zit dus nu bij mijn familie. Die hebben me opgehaald van het vliegveld. En ik blijf 3 dagjes bij hun in Hamilton. Dat is 2 uur ten zuiden van Auckland. Dat ligt op het noordeneiland van Nieuw-Zeeland. En we zijn natuurlijk aan de linkerkant van de weg hier naartoe gereden. En nou zit ik in een heel mooi, groot, vrijstaand huis midden in Nieuw-Zeeland. Veel te moeten zijn om echt van het landschap te kunnen genieten. Nou, ik heb het tot nu toe onwijs naar mijn zin. Ik ben wel hartstikke moe. En morgen gaan we barbecuen met de hele familie. Speciaal omdat ik er ben, geloof ik. Dus dat is ook wel heel bijzonder. En dan zie ik ook allemaal achterneefjes en achternichtjes die ik allemaal niet ken. Maar waar ik wel familie van ben. En ik bel volgende week weer om te vertellen hoe het is als ik met Kiwi Experience naar Auckland ga en die stad ga verkennen. En misschien zie ik die Renate dan weer, want het leek me een hartstikke leuke meid. En ik ontmoet dan vast ook allemaal andere mensen. Nou, dit was Debbie.
Zo, even het antwoordapparaat uit. Want de verhalen zijn wel erg aanstekelijk, zeg. Je hoorde aan het begin Koen. Hij reist samen met zijn vriendin Caroline door Afrika. En ik las op hun weblog dat ze van plan waren duinen te gaan bekijken in Namibië. Daar hebben ze nog niet over verteld. Daarom ben ik ze even gaan bellen. Goedenavond, Koen.
Hallo, goedenavond.
Hi, duinen in Namibië. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Dit is de grootste attractie van Namibië eigenlijk. Dus eigenlijk iedereen die hier naartoe... komt ook voor de duinen. Dat is honderden kilometers zand. 150 meter hoog, 300 kilometer breed.
Een woestijn.
Bizar.
Dus.
Ja, zou ik het wel noemen, ja.
En wat is het verschil tussen een duin en een woestijn?
Nou, het is allemaal los zand. Ik heb daar niet voor doorgeleerd verder of zo. Maar ik weet dat het allemaal verschillende soorten kleuren zand zijn. En dat stapelt zich op. En dat wordt dan op een gegeven moment 150 meter hoog. En dan kan je erop lopen. En dan als de zon ondergaat of opkomt, dan krijg je hele mooie beelden. Dus het is heel, heel bizar om te zien.
Jullie hebben het nog niet gezien? Jullie zijn van plan er naartoe te gaan?
Nee, ik ben net terug. Ik ben net gedoucht. We hebben een auto gehuurd en zijn 3 dagen daar naartoe gereden. En we zijn net weer terug, ja.
Hoe was het?
Te gek. Het was te gek, ja. Het is, ik ben nu redelijk moe. We zijn om 5 uur zijn we opgestaan vanmorgen. Toen, zijn we dus, toen was het dus nog donker en dan kan je er dus naartoe rijden over een soort hobbelweggetje met gaten in de vloer en zo, of in de weg. En dan... Dan komt de zon op en dan zie je dus inderdaad die gigantische zandvlaktes waar dan bijna eng om te zien, zeg maar. En het is waanzinnig om te zien. We hebben er lang op gereden, maar het was de moeite zeker waard.
Wat is daar eng aan? Omdat het zo oneindig is of zo?
Ja, het is... surrealistisch bijna, zeg maar. Het, is, het gaat maar door. En je weet, als je hier vast blijft zitten, dan blijf je ook echt vastzitten. En dan kom je ook echt niet meer terug. Want het is gewoon, je hebt een four-wheel drive nodig, zeg maar, om er te komen. En ja, als je vastzit, dan het wordt, 's nachts, wordt het koud. En dan blijf je daar voor goed, zeg maar.
Ja, dan hoort dat bij het reizen, dat je wel eens dit gevoel kunt hebben. Dat je ergens bang voor bent. Maar je ziet misschien ook wel een beetje beren op de weg. Want dit is het belangrijkste attractie van Namibië. Dus ze zullen best wel wat geregeld hebben. Vind je het ook niet eigenlijk stiekem een beetje prettig, dat enge gevoel?
Valt mee. Het is nog steeds wel Afrika. Dus ze regelen wel wat, maar... het is allemaal niet echt, echt goed geregeld, zeg maar.
Maar is het kikken dus omdat het zo engig is?
Wat zeg je?
Is het ook kikken omdat je het een beetje eng vindt?
Ja, natuurlijk. Dat is inderdaad een grote kick eraan. Als je gewoon ergens aan de rijen bent en je weet van... goed, er moet nu niks misgaan, want dan is het echt goed mis. Dat is natuurlijk ook wel erg leuk, ja.
Ja. Hey, is het nu te eten?
Ja, ik heb lasagne besteld.
Lasagne besteld in Namibië.
Ja.
Zit je in een Italiaans restaurant?
Zelf... Nee, het is, we zitten hier in een. Ik zit nu buiten op een soort binnenplaatje van ons backpackers hotelletje waar we nu zitten. En we hebben afgelopen dagen dus zelf gekookt. En dat stelt niet zoveel voor, want het was gewoon aardappels koken. En dat door de bonen heen, door de bruine bonen heen halen en dat opeten met z'n allen uit de pan. We waren met z'n vijven. En nu is het wel lekker om even lasagne te eten.
Ja. Nou, ik wens je veel succes verder op je reis. En doe de groeten aan Caroline, want daarmee ben je nu op reis. En spreek vooral ons antwoordapparaat in als jullie weer wat leuks tegenkomen. Dankjewel, Koen.
Gaan we doen. Oké.
Een enorme zandvlakte. Doei.
Doei.
Doei. Ik zei...
Doei, doei.
Road to Nowhere. Leuk, toch?
Work it out.
alsnog The Road to Nowhere van de Talking Heads. Antarctica is het koudste, droogste, winderigste en hoogste continent ter wereld. En er gaat voor veel mensen een bijna magische aantrekkingskracht vanuit. Je hoeft geen expeditie meer te ondernemen om Antarctica te zien. De Australische touroperator Croydon Travel organiseert 3 keer per jaar een rondvlucht over het noordoosten van Antarctica. De vlucht van 2 weken geleden had nog iets extra's. Je kon vanuit de lucht de zonsverduistering zien. Dat was de reden voor Christian Klein-Lebbink om mee te gaan met die vlucht. Goedenavond, Christian.
Hi, goedenavond.
Hoe was het?
Ja, echt heel bijzonder. Het is gewoon heel vreemd om in het donker op te stijgen. En dat je het langzaam om je heen licht ziet worden. En dat je gewoon beseft dat je boven het meest afgelegen continent ter wereld vliegt. Eerst was er gewoon heel veel bewolking beneden. Maar op een bepaald moment hebben we gewoon echt ijsbergen, pak ijs, rotsen, stukken kale rots waar gewoon sneeuw afblies en dat soort dingen. Gewoon heel, heel indrukwekkend.
Hoe kwam het dat je dat allemaal zo goed ziet? Want als het donker is, dan kun je al die ijsschotsen niet zien. Maar hoe kan dat nu wel dan?
Het is, je hebt sowieso de middernachtzon. Dus als je daar echt boven land vliegt, het is daar nu zomer, daar is het 24 uur per dag licht, gewoon een half jaar lang. Daardoor zie je dat.
Was het trouwens de enige mogelijkheid om die zonsverduistering te zien?
Nee, er was nog een vliegtuig vanuit Chili. En daar zaten echt maar 67 mensen in. Gewoon bij elk raam zat er 1 van de 77, dus het was gewoon heel duur.
Ja.
En er waren 2 landexpedities. Eentje op een Russische ijsbreker en een andere die zijn ingevlogen naar een militair kamp.
Wat heb jij betaald voor die vlucht en zat jij bij het raam?
Ik zat bij het raam, maar ik heb niet betaald voor een raamstoel. Ik had het geluk naast een journalist te zitten die liever rondliep door de cabine en die heeft me mijn stoel aangeboden, of zijn stoel, maar ik heb er €1100 voor betaald.
Oh, waarom wilde je zo graag die zonsverduistering vanuit het vliegtuig zien?
Ja, het is iets heel unieks. Het is, ik ben net vorige week naar een soort bijeenkomst geweest over zonsverduisteringen en daar zei iemand die bij de NASA werkt over die afdeling, die zei van ja, zonsverduisteringen is net als chocola. Als je een klein stukje gehad hebt, dan wil je nog een stuk. En dat is het gewoon. Ik heb in 1999 heb ik er voor het eerst een gezien. En dit is de 4e op rij die ik gezien heb en de 4e die ik goed gezien heb. Dus het is gewoon iets heel verslavends om het te zien.
Ja, en die Antarctica zien, dat was mooi meegenomen. Want daar ging het eigenlijk niet geheel om. Het ging echt om de zonsverduistering.
De combinatie is gewoon heel mooi. Je moet niet puur voor de zonsverduistering gaan, maar ook voor de dingen eromheen. Ik heb er de laatste keren ook echt steeds vakanties van gemaakt van 1 week of 3. En dan gewoon proberen ook gewoon de zonsverduistering te gebruiken als een mooi excuus om iets van de wereld te zien.
De meeste mensen gebruiken het vliegtuig puur als vervoermiddel en niet echt om dingen te zien. Maakte dat deze vlucht heel anders? Want het had niet echt een bestemming op de grond, maar het was een lezing in de lucht.
Ja, dat maakt het wel anders. De manier waarop er omgegaan wordt met de piloot, met de omgeving, is anders. Doordat die piloot daar rekening mee houdt dat de mensen ook iets willen zien. Dus dat hij toch rare bochten maakt op punten die interessant zijn om te bekijken. Dat hij op sommige momenten probeert onder het wolkendek te vliegen als er bewolking is. Dat soort dingen. Het is niet te vergelijken met een gemiddelde campingvlucht.
Was het niet een beetje frustrerend dat je al dat moois ziet vanuit de lucht en eroverheen vliegt en er niet daadwerkelijk bent?
Dat is heel frustrerend. Maar het is tegelijkertijd, in het vliegtuig zit je in een t-shirt en beneden was het dan wel zomer. Maar dan nog hadden we een temperatuur van -10. Dus het is wel een voordeel dat je een iets plezierigere temperatuur hebt, maar ik zou er heel graag een keer rond willen lopen.
Ja, die koek is nog lang niet op, hè, waar je een hapje of nu 2 hapjes van hebt gegeten. De komende zonsverduistering, waar is die te zien? En ben je van plan om die dan ook te gaan zien, hoe dan ook?
De volgende zonsverduistering, dat is een hybride zonsverduistering, noemen ze dat. Die is gedeeltelijk, is dan de maan staat wel zo dicht bij de aarde dat je alleen een vurige ring ziet. En op een ander gedeelte van de baan staat de maan zo ver van de aarde vandaan dat die de zon in zich heel bedekt. En dan zie je dus de zonneatmosfeer. En dat gedeelte is echt alleen te zien in de Stille Oceaan. Engel Eiland heeft daar zicht op, maar het is te zien in de buurt van de Pitcairn-eilanden en in de buurt van Paaseiland.
Dat zou wel een duur tripje worden, als je dat vanaf de oceaan zou willen zien. Ga je dat doen?
Ik heb nog geen idee of ik dat ga doen, want het ziet er naar uit dat het heel erg duur gaat worden. Maar er zijn wel degelijk mensen die het gaan doen, want er zijn al cruises gepland.
Nou, het is gelukkig nog geen 2005. Dankjewel voor je verhaal, Christian Klein-Lebbink. En veel succes in de toekomst met de maan en de zon. Dankjewel.
Oké, bedankt.
Weg met BNN. Met Marjolein Dekkers.
De Nederlander Erik Dalewij mag zich sinds kort de gelukkige eigenaar noemen van een Zweedse berg. Ja, echt. Hij heeft een berg gekocht in Zweden. De berg is 426 meter hoog en heet Värmosåsen. Goedenavond, Erik.
Goedenavond.
Je zag een bordje te koop staan en dacht, die berg is voor mij.
Nee, zo ging het niet helemaal.
Nee?
Nee, ja, ik ben hier in de zomer al in Zweden. En ik heb dan wat activiteiten van kanotochten, mountainbikes. En aan het einde van het seizoen wil ik eigenlijk weer terug naar Nederland gaan. En toen hoorde ik het van iemand. Die zei, nou, het heel skigebied hier is te koop.
Een skigebied?
En toen ben ik gaan kijken. En toen dacht ik, nou, ik kan hier veel meer mee. Ik kan hier niet alleen voor in de winter activiteiten mee doen. Maar zeker ook voor in de zomer.
Ja. Want het is niet alleen een berg, het is gelijk een skigebied wat je hebt gekocht.
Ja, ja, het is eigenlijk een deel ervan dan is een bestaand skigebied. En dan moet je denken, het is niet een heel groot skigebied, maar wel 9 afdalingen, langs de piste 2 kilometer. Zo, het is ook niet heel klein. Maar er ligt nog heel veel bos omheen.
Mm-hmm. En dat betekent voor het skiën, als er veel bos omheen ligt?
Nou, niet zeker. Maar voor dat het gewoon wel een stuk mooier is. En ook voor de zomer, dat je gewoon echt wel lekker in kan gaan hiken en alles in het gebied.
Ja, ik heb begrepen dat er ook prachtige meren omheen liggen.
Ja, ja, het is dit gebied eigenlijk de stad Haagvorst en de gemeente eromheen. Die hebben ongeveer een 450 meren. Zo, het is een en al bossen en meren.
Ja, van wie koop je nou een berg? Is dat van een particulier of van de gemeente?
Nee, het was van de gemeente.
Die berg, van wie heb je dat gekocht?
Die was, de gemeente was er vorig jaar nog eigenaar van. En toen zijn er eigenlijk vier mensen die een onderneming in Zweden hadden. Hier lokaal dan. En die zijn het eigenlijk gaan runnen. Maar ja, dat is een beetje fout gegaan alles. En toen ben ik eigenlijk naar die burgemeester gestapt. En zei, nou, ik heb wel een plan ermee. En mede doordat ik hier al een bedrijfje heb, zei je van, nou, hè, die waren gewoon heel enthousiast.
Ja, had je dat bedrijfje aan de voet van de berg? Of hoe ver was je van die berg af?
Nee, wij zitten 20 minuten vandaan.
Ja. En 4 mensen hebben geprobeerd om iets leuks van die berg te maken. Maar dat lukte niet helemaal. En jij kan dat wel in je eentje?
Nou, ik moet zeggen, ik heb het niet helemaal in mijn eentje gedaan. Hè. Ik heb toen meteen eigenlijk een oom van mij gebeld in Nederland. En gezegd van, nou, ik heb hier iets, maar ja, het is een iets te groot project om het alleen te doen. En, en toen, die is eigenlijk meteen naar Zweden gekomen. En heeft ook een vriend van hem meegenomen. En ja, toen met z'n drie hebben we het eigenlijk gekocht.
Ja, want er moet nog heel veel gebeuren, hè? Want je bent nu bezig met het bouwen van een halfpipe.
Ja, ja, we zijn, omdat we... Ja, we zijn eigenlijk een heel snowboardpark nu aan het maken.
Mm-hmm.
En we zijn gewoon alles klaar aan het maken voor het seizoen. En dan begint hier al een beetje te sneeuwen. En het begint ook al flink koud te worden. Zo, ik hoop een beetje in eind december dan open te zijn.
Ja, en de laatste tijd hoor je dat wintersport in Scandinavië steeds meer een opkomst is.
Ja.
Heeft dat ook meegespeeld in de keuze om die berg te kopen?
Ja, je ziet de toerisme. Wij komen hier al 14 jaar in dit gebied. En je ziet gewoon dat toerisme begint heel erg aan. Ook in de zomer, maar zeker ook in de winter. Mensen, ja, die hebben het een beetje gehad, denk ik, met Frankrijk en Oostenrijk. Hier ga je meer, ja, je doet wel avontuurlijke dingen. Je gaat met een sneeuwscooter midden op een meer zitten. Je gaat ijsvissen. Je gaat, er lopen hier nog allemaal dieren rond. En het is gewoon meer dan alleen, zeg maar, een afdaling.
Ja, en stel dat er nou niet zo heel veel sneeuw ligt, dan is er ook nog wel te zien en iets anders te doen. Dat is vaak niet het geval als je in Oostenrijk zit. Kan je wel in zo'n hut gaan zitten en met je skiliedjes meelallen.
Ja, maar dat is meelallen, ja.
Ja. Ja, ik ken ze namelijk niet uit mijn hoofd.
Nee, maar daar zie je mensen... Zie als je echt voor het grote feest en alles wil gaan... Ja, dan moet je denk ik toch in Oostenrijk en Frankrijk blijven. Maar als je echt gewoon toch iets wat anders wil... En dan zie je gewoon, ik spreek best veel mensen ook in Nederland. En die zeggen, mensen zijn er gewoon naartoe iets anders.
Ja. Je hebt in Den Bosch een snowboardshop. Betekent dat ook dat als jij snowboard fanaat bent, dat je op die berg alleen maar laat snowboarden en niet lang laufen en skiën?
Nee, dat zou niet eerlijk zijn. Oh. Maar het is wel, ik zie het wel een andere manier. Want daarvoor zijn we ook een groot snowboardpark aan het bouwen. En daardoor trek je ook wel wat meer snowboarders die normaal gesproken hier niet zouden komen. Nou, we hebben
zijn die jonger dan de gemiddelde skier?
Ja, maar we beginnen ook wel iets ouder te worden. Dat snowboarden is natuurlijk ook al de laatste 15 jaar.
Ja, dus er zijn nu midden 30ers, 40ers die willen snowboarden.
Ja, ik ben ook zelf 42, zo. Ja, ik snowboard ook nog steeds.
Ja, jong dus, hè?
Ja.
Dat wou je er eigenlijk mee zeggen.
Dat blijf je wel natuurlijk als je dit soort dingen doet.
Ja, dat komt omdat jij... ik wou zeggen, dat komt omdat jij een bepaalde tijd bent geboren. En dan 40ers die voelen zich forever jong, toch?
Ja, dat kan. Ja,
die worden niet ouder. Goed, Erik, heb ik het trouwens goed gezegd?
Ja, je sprak het heel goed uit, ja.
Ja, maar hebben Nederlanders daar nog moeite mee? Om het
ja, ik had er zelf ook moeite mee. Het is gewoon, het ligt heel raar. Maar ik denk van de andere kant, ja, je weet een aparte naam. Dan gaan mensen toch wel zoeken.
Ja.
En we hebben ook een internetsite. En dan zie je toch wel, mensen komen er toch wel dan.
Ja, hoe kan ik nou mooi afsluiten in het Zweeds? Goedenavond, Erik of zo, hoe zeg ik dat dan?
Ja, Hedor.
Hedor?
Ja.
Dat is alles?
Ja, meestal zeggen ze dat en dan is het allemaal goed.
Hedor Erik?
Ja.
Hedor Erik?
Goed.
Dag.
Dag.
Krijg ik haaruitval door malaria-tabletten?
Hoeveel kilo mag mijn rugzak zijn als ik naar Azië reis?
Is het wel veilig om een auto te huren in Zuid-Afrika?
Ik ben 17 jaar. Ben ik dan te jong om alleen te reizen?
Stel je vraag op het Weg met BNN prikbord.
In Weg met BNN beantwoorden we elke week een prikbordvraag. Deze vraag kun je stellen via wegmetbnn@bnn.nl. En het prikbord kun je vinden op onze site van wegmetbnn.nl. Deze week beantwoorden we de vraag van Petra. Zij vraagt zich af waarom visa nodig zijn in bepaalde landen. Nou, degene die antwoord kan geven en moet geven op die vraag is meneer Henk Verwaaien. Hij is namelijk directeur van VNV Visumdienst Rotterdam. Goedenavond.
Goedenavond.
Nou, brand u maar los. Waarom zijn visa nodig?
Dat is wel heel erg oud. Dat komt zelfs al voor de middeleeuwen hadden we al mensen al visa nodig voor andere landen. Maar vroeger hadden we nog stadjes, dat je zelfs een vrijbrief nodig had om van stad naar stad te gaan. En er zijn er gewoon afspraken op een gegeven moment geworden tussen landen en op diplomatieke basis voor handel, betrekkingen, noem maar op. Het is gewoon heel erg oud, daar is het mee begonnen.
En waarom hebben we het nu dan nog?
Omdat nog steeds die betrekkingen allemaal hetzelfde zijn. Dus op een diplomatiek niveau op, gewoon zoals altijd al geweest is.
Hmm.
En dat blijft maar doorgaan.
Dus het is handig voor een land om te weten wie er binnenkomt?
Heel duidelijk, ja, zeker.
Maar dat kan toch ook met een paspoort?
Wat zegt u?
Dat kan toch ook met een paspoort?
Met een paspoort, ja. Maar er zijn heel veel landen die toch een beetje angst voor elkaar hebben. En dat is al vanaf de middeleeuwen is dat wel geweest. Van je hebt handelsbetrekkingen, diplomatieke betrekkingen. En dan zegt het ene land van... visumplicht voor die mensen en aan de andere kant idem dito. Dat blijft gewoon jaar in, jaar uit, blijft doorgaan.
Voor welke landen bijvoorbeeld? Waar reizen we nu graag naartoe waar we een visum voor nodig hebben?
China, Rusland, Vietnam, noemen ze maar op. We hebben nog steeds 131 landen met visumplicht.
Zijn er ook westerse landen waar je een visum voor nodig hebt?
Westerse landen niet, daar hebben we gewoon de handelsbetrekkingen mee.
Ja.
En dat is, ja, dan wordt gewoon gezegd van die mensen zijn vertrouwd. En anders niet.
Is het ook niet een beetje een bron van inkomsten voor die landen? Want de visum is best prijzig.
Op het ogenblik zeker.
Ja.
Zeker voor de armere landen zoals Vietnam, Thailand en noem maar op. Als je wat langer gaat, heb je gewoon een visum nodig. En is gewoon inderdaad geld in de kassa.
Ja. Is het ook, want dat heb ik ook wel eens begrepen... dat je een visum nodig hebt om de tijdsduur te kunnen beperken...
Tijdens uw beperking, hoe bedoelt u dat?
Nou, dat je een visum voor 3 maanden krijgt. Dat het heel duidelijk is dat je maar 3 maanden in India mag zijn en niet langer.
Nee, India's 6 maanden mag je daar gewoon volledig verblijven. Geen probleem, ik heb altijd een visum van 6 maanden.
Ja.
Maar dat is een van de langste van de landen die er zijn. Normaal gesproken voor Nederlands, over het algemeen voor een heleboel landen... mag je tot 90 dagen verblijven, zonder visum.
Ja.
Behalve Vietnam, Rusland, noem maar op. Dat zou je op onze site kunnen zien, visumdienst.nl. En dan zie je gewoon exact waar je wel mag verblijven, hoe lang en noem maar op.
Ja, waarom u bent directeur van VNV Visumdienst. Wat is dat eigenlijk voor een soort bedrijf? Waarom bent u ooit in het leven geroepen?
Waarom?
Ja.
Ja. Ik kwam uit mijn diensttijd en iemand vroeg aan mij op een gegeven moment... van zou je voor mij een visum kunnen regelen voor Algerije? En ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik kreeg spullen binnen van een bepaald bedrijf omdat ik die man kende. Dus ik moest naar Den Haag toe. En regel het visum.
Ja.
Toen heb ik ook gezegd van ik heb het geregeld voor hem. Dat van er zit meer in. Dus ik ben verder gegaan. Mensen en bedrijven aangeschreven en inderdaad iedereen had ineens behoefte aan.
Ja, dus via u kan ik een visum krijgen.
Wat zegt u?
Via u kan ik een visum krijgen.
Absoluut.
Ja, maar via
voor elk land wat er is.
Maar ook via een ambassadeur, toch?
Een ambassadeur, nee. Het is consulair werk. Mm-hmm. Een ambassade en een consulaat heb je. En een consulaat zit of in een ambassade of een consulaat is helemaal apart. En daar hou je de visa. Ja. Je kan het zelf doen, maar dat is een enorm tijdrovend werk. Als je niet weet, dan word je vaak gewoon van de kast naar de muur gestuurd. En wij zijn er gewoon in gespecialiseerd.
Ja, maar dat wordt ook wel eens geweigerd, hè?
Dat kan.
Ja, waarom? Om wat voor gronden?
Dat ligt er helemaal aan waar die mensen vandaan komen, wat ze gaan doen en noem maar op.
Dus stel dat ik langer dan 6 maanden in India wil verblijven, wordt een visum dan wel toegewezen voor 6 maanden, maar niet voor...
Voor 6 maanden en langer niet.
Nee, dan moet ik weer even terug naar Nederland.
Ja, of even het land uit. En dan zou je in een buurland misschien een visum kunnen halen, maar dan heb je weer geen verblijfsvergunning voor het land daar. Dus je zou inderdaad gewoon er weer uit moeten.
Ja.
Dan hebben de Indianen het met je gehad.
Nou, ik hoop dat Petra haar vraag is beantwoord.
Ik hoop het.
We hebben in ieder geval ons best gedaan, hè?
Ja.
Okay. Dank je wel, Henk Verwaaien. Heb je ook een dringende reisvraag? Stel hem dan op ons prikbord en kijk op wegmetbnn.nl. Van Jennifer Lopez. Egypte, Soedan, Ethiopië, Kenia, Tanzania, Zambia, Malawi, Botswana, Namibië en Zuid-Afrika. Dat zijn de landen die doorkruist worden tijdens de Tour d'Afrique. De langste wielerwedstrijd ter wereld die mede georganiseerd wordt door een Nederlander. Weliswaar woont hij in Canada, maar toch. Michael de Jong, goedenavond Michael.
Goedenavond.
Hey, als het alleen een wielerwedstrijd was, dan hadden we je nooit uitgenodigd voor het reisprogramma. Wat maakt deze wielerwedstrijd nou anders dan anders?
Nou, ik denk dat het omdat het voor het merendeel over niet verhard wegdek heen gaat. En het toch eigenlijk een beetje door een continent heen gaat waar de meeste mensen niet op een fiets rijden. Dus wat dat er gaat, is het apart.
Ze rijden op het continent ook niet snel op een fiets?
Nee, je komt niet veel fietsen tegen. Dus dat, dat valt heel erg tegen. En vooral als je de woestijn doortrekt, dan kom je eigenlijk helemaal geen fietsen tegen.
Het is meer een reis dan een race, hè?
Nou nee, het is een race. Vorig jaar hebben wij 9 Guinness wereldrecords gezet. De snelste fietstocht van de top van Afrika naar de bodem. Mm-hmm. En dat hebben daar 9 mensen hebben dat record vastgelegd. Dat was 120 dagen. Het komt neer op 430 uur in een aantal minuten. Iedereen die meedeed, die heeft dat niet gehaald. Want je moest dus elke dag op je fiets blijven zitten.
Maar als je echt wil racen, doe je mee aan de Tour de France. Als je ook nog wat wil zien, dan doe je mee met jouw wielerwedstrijd.
Dat klopt. Ook al hebben de mensen die dus wel dat record hebben gehaald, die hebben dan wel wat hard gefietst. Maar het merendeel van de mensen die meededen dit jaar, die hebben gewoon lekker relaxed gefietst. En die hebben alle dorpjes bekeken en mensen ontmoet. En
ja.
Lokale voedsel gegeten. En,
Wat was voor jou het moment om dit te gaan organiseren? Was je het ergens niet mee eens of zo? Vond je alle wielerwedstrijden niet leuk?
Nou nee, het komt een beetje hierop neer dat ik als exchange student naar Canada vertrokken was. En ik hier ter plekke in de jaren 80 met mijn fiets rondreed en niemand fietste. En dacht ik van nou, het beleid in Nederland is, ben ik niet altijd mee eens geweest, politiek gezien. Maar één ding hebben ze goed gedaan, is ze hebben overal fietspaden aangelegd. Zodat je makkelijk je vriendin op de fiets op kunt halen. En gewoon het leven met de fiets is vrij makkelijk. En kinderen gaan naar school met de fiets. Dus toen ik hier aankwam, toen merkte ik gewoon, ja, de hele wereld zit niet zo in elkaar als in Nederland. En toen ben ik gewoon gemerkt, gewoon dat hele model van de Amerikaanse, zeg maar, soort beeld van het exporteren van de autocultuur.
Ja.
Die gaat door de hele wereld heen. En ik heb gewoon zin daarvan uit. Het is geen oplossing voor elk land. Je moet gewoon wat andere dingen indenken. En een fiets is het veel voordeliger voor arme mensen te kopen. En daarom heb je ook in Indië en in China heb je niet zoveel hongersnood, zeg maar. Mensen zijn er wel arm, maar je krijgt nooit diezelfde hongersnood die je in Afrika hebt. En dan komt dat omdat Afrika dus voornamelijk ook geen fietsen heeft.
Ja, denk je dat? Komt dat door de fiets?
Nou, de fiets is een van de beste transportmiddelen ter wereld. Per calorie die je eet, heb je de meest efficiënte. En kijk naar de kosten. Je kunt makkelijk 20 kilo op je fiets gooien.
Ja, maar schaf hem maar eens aan als je in Afrika woont.
Nou, oké, heel veel mensen, de fiets is zeer belangrijk. De weinige fietsen die er zijn, zorgen ook dus voor veel voedselverschepingen.
Mm-hmm.
Dus mensen zijn er wel afhankelijk aan.
Wat vinden ze ervan als jullie dan met zoveel van zuid naar noord of van noord naar zuid rijdt?
Het is van noord naar zuid.
Cairo naar Kaapstad.
Ja, ja.
Wat voor opmerkingen krijgen jullie dan van Afrikaners?
Nou, zeer positief. Ik geloof dat de meeste mensen kunnen het ten eerste niet geloven. Dus hun wereldinzicht wordt opeens meteen verbreid. En ook de dingen die ze nooit dachten kunnen te doen of niet zelfs waar te kunnen nemen, worden gewoon opeens echt. Dus wat eigenlijk een illusie is, wordt opeens realiteit. Dus je krijgt niet zoveel gesprekken erover. Je krijgt meer mensen die kijken en je glimlachen of ze steken hun duim in de lucht van goed zo.
Ja, mooie door. Fiets denken ze. Heb je een lekker fiets onder je kont? Ja. Had ik hem maar.
Nou, dat heb je heel weinig. Ik geloof dat het meeste beeld dat mensen van Afrika hebben is eigenlijk niet het goede beeld. Maar ja, als je een goed beeld wil verkopen in de media, dan is dat vrij moeilijk. Dus het is altijd negatief geweest wat er in Afrika in de media wordt geschreven. Maar
bedoel je ermee te zeggen dat zij niet denken van, nou, wat heb jij een leuke fiets, die zou ik wel willen hebben?
Nee, het merendeel van de mensheid die zeer arm is, die zijn ook niet zo echt jaloers. Het zijn altijd wat meer geavanceerdere economieën van de wereld, waar mensen vrij jaloers worden en zeggen van, ga niet in mijn huis, kom niet eten. Want ze zijn bang dat ze te veel moeten weggeven. Ik heb mijn ervaring met arme mensen overal ter wereld is dat je mag hun huis binnen en je mag alles mee eten. En ja, gastvrijheid is daar kunnen wij nog wat van leren.
Wat doe jij dan terug? Of is dat nou ook weer een westerse
opmerking? Dat gaat niet. Kijk, dat is juist het verschil, geloof ik. Dat, het is niet zo voor wat hoort wat. Het is gewoon, mensen zijn blij om je te zien.
Maar vind je dat zelf op een gegeven moment niet? Als iedereen je binnenlaat en leuke praatjes met je houdt, dat je het gevoel hebt dat je het terug moet doen? Je rijdt wel door hun land.
Kijk, het gaat om de uitwisseling tussen de mensheid. Want daar leven wij van. Gewoon onder mensen zitten. Dat vindt iedereen leuk. Dus kijk, nu geef ik en morgen krijg ik wel weer wat. Zo gaat het. En zij krijgen van ons verhalen van andere delen van de wereld waar zij nog nooit geweest zijn. Ze zijn heel nieuwsgierig.
Dus. Ja, dat is wel zo. Maar je zei aan het begin van zij fietsen niet. Dus eigenlijk promoot je het fietsen ook een beetje. Hè, Nederland, ja. Het enige wat wij goed hebben gedaan in Nederland is fietspaden aanleggen. Dus jij geeft een soort voorbeeld daarvoor. Kijk, wat je ook kan doen is niet de auto pakken, maar een fiets.
Ja, het is een beetje het sexy maken van fietsen.
Mm-hmm. Maar dan zou je ook fietsen ter beschikking moeten stellen, want anders hebben zij er natuurlijk niet zoveel
dat
aan.
Dat doen wij ook. Wij hebben een foundation. Mm-hmm. Die op onze website zien. Als je naar www.tourdeafrique.com gaat, dan kun je daar zien. Dus de foundation button.
Ja.
Wij hebben een programma waar wij fietsen maken met de fabriek Giant, die bij sommige luisteraars misschien wel bekend is. En die fietsen ontworpen door Trek en wordt door Giant gemaakt. En die verschepen wij naar Afrika toe, door Zuid-Afrika heen. En we hebben er iets van 8000 of zo geleverd in Afrika.
Ja.
En je kunt dus ook als particulier kun je daarop klikken op de website. En kun je voor 70 Amerikaanse dollars kun je dus ook een fiets doneren.
Ja.
En die gaan meestal naar healthcare workers, omdat die dan makkelijker de dorpen kunnen bereiken. En dan een verhaal kunnen houden over dus het preventie van AIDS. Dus, ja,
dus indirect hebben zij er weer wat aan. De bewoners.
Ja. En de fiets is vrij efficiënt om al die dorpjes te bereiken. Want vaak zijn het dus ook niet verharde wegen. Dus.
Maar goed, het is een wielerwedstrijd. Dus, ja. En bij een wedstrijd is er altijd een winnaar. Wie was nou de vorige keer de winnaar?
Nou, dat was een Oostenrijker, een 26-jarige Oostenrijker, die. Ja, ik geloof dat hij niet heel veel gezien heeft. Want die heeft dat met een gemiddelde snelheid van 25 km per uur gereden.
Ja.
En die heeft dat in 430 uur en 22 minuten gedaan. En dat was 11.000 kilometer.
Jongen, dus, jongen. Nee, die heeft inderdaad niks gezien.
Ik kan best hard fietsen, maar die
jongen. Maar zo hard?
Nee, absoluut niet.
Goed, je hebt je site al genoemd. Stel dat je nou mee wilt doen en denkt, nou, dat lijkt me wel leuk. Op de fiets van Noord naar Zuid. Ik ga met Michael mee. Kijk dan even op de site van hem. Dankjewel, Michael.
Ja, hartelijk bedankt.
Veel plezier.
En iedereen kan ook je hoeft het hele stuk niet te rijden, hoor. Je kan ook een stukje doen.
Oh, dat is wat voor mij, ja.
Ja, precies. Oké, nou, bedankt.
Omdat ik met een vlaggetje langs de weg ga staan. Kan dat ook?
Alles
dat doneer ik wel. Ik doneer, okay. Dat kan ik heel erg goed. Ben ik heel sportief in. Dankjewel, Michael de Jong. In oktober hebben we 20 reizigers gebombardeerd tot weg met BNN Backpackers. We volgen hen tijdens hun reis. Ze houden een weblog bij op bnn.nl en ze spreken berichten in op ons antwoordapparaat. Aan het begin van de uitzending hoorde je al een aantal berichten, maar er stonden er nog meer op en die hoor je nu.
Hallo, leuk dat je belt met het antwoordapparaat van Weg met BNN. Jammer dat we hier niet live kunnen spreken, maar we zijn erg benieuwd naar je bericht. Na de piep.
Hoi, met Tara. Nou, ik zit nu in Hanoi. Mijn laatste weekend is in Vietnam. En het is hier serieus helemaal gekkenhuis. Het is namelijk zo, er zijn de Sea Games. En Sea Games, dat zijn eigenlijk de Europese kampioenschappen alleen voor Azië. En Vietnam is het land dat het organiseert. En ze gaan echt helemaal door. Ze zijn helemaal gek. Er worden allemaal showtjes gegeven op straat. Iedereen die loopt met vlaggen. Er komt een gegeven moment een stoet aan met 30 brommers. En iedereen die heeft een hoofddoek om. Een soort Rambo-effect met Vietnam. Ik begin keihard te zingen. Ik heb geen idee wat, maar het zal wel iets van Vietnam-hub zijn of zo. En dan houden ze het verkeer iets van drie minuten op. En dan gaan ze naar het volgende kruispunt. Nou, er worden overal showtjes gegeven. De straat wordt afgezet om zijn wielerwedstrijden. Iedereen die heeft het over de Sea Games. Kinderen die lopen met t-shirtjes aan. Er zijn teenslippers met Sea Games. Het is echt helemaal onvoorstelbaar. Gisteren was er vuurwerk. Dus het is echt helemaal te gek. Helemaal super, dus het is een leuke afsluiting. Maandag vertrek ik dus naar Laos en dan hoor je me weer. Oké, doei!
Hi, je spreekt met Bart en Marliet uit Thailand. Wij staan nu op het vliegveld in Bangkok, klaar om naar Sydney te gaan. We vliegen vanmiddag om 17:30 naar Sydney. En onze 4 weken in Thailand zitten erop. En we hebben in ieder geval een fantastisch land gezien, supermooie dingen gezien.
Hoi, met Tom. Wij zijn nu in Khe San. En we zijn vandaag de Laotiaanse grens overgestoken. En we hebben net drie dagen push-avontuur achter onze rug. Wij wilden van Salafan naar de Vietnamese grens fietsen. En we keken naar alles en er stond, nou, route 23, die zou daar heen voeren. Dus, nou, en dat zou 80 kilometer zijn. En een andere weg zou 250 kilometer om zijn. Dus, ja, dat viel nog wel een beetje. Nou zegt de Lonely Planet dat niet alle wegen goed zijn, maar deze weg die sloeg echt alles wat betreft kwaliteit. Het begon al na 20 kilometer toen wij een grote rivier moesten oversteken en ja, het was geen brug. De brug was gewoon, ja, was gebombardeerd tijdens de Vietnamoorlog en ze hadden geen geld meer om die brug op te bouwen. Nou, moesten fietsen in een smal bootje en de rivier over en we konden weer verder. Maar ja, gaandeweg werd het pad steeds smaller. Eerst was het nog 4 meter breed en daarna, ja, na 50 kilometer was het nog maar 50 centimeter breed. En telkens als wij in het dorpje kwamen vroegen van, ja, is dat de goede weg naar Mang Ping? Ja, dat is de goede weg, gewoon rechtdoor. Nou, wij fietsen, ja, op een gegeven moment kon niet meer fietsen, was allemaal keien en of zand. En ja, moesten om de 100 meter was er wel weer een beekje, dan moesten we weer de fietsen doorheen slepen. En nou, het was dus echt gewoon heel, ja, het was echt niet leuk op een gegeven moment meer. Zeker omdat we op een gegeven moment dus gewoon 5 uur niks meer gegeten hadden en het donker werd. En ja, er was gewoon niks in de buurt waar we konden overnachten of zo. Dus we besloten om maar door te gaan. En gelukkig had Michael een grote lamp bij zich die op zijn hoofd kon bevestigen. Dus ja, wij het pad proberen te volgen. Wij weer doorgaan en het pad werd gelukkig breder en op een gegeven moment konden we weer fietsen. En om een uur of 7:30 bereikte eindelijk weer de eerste bewoonde wereld. En we waren blij dat de honden hoorden blaffen en zijn daar toen maar heen gegaan naar het huis. En gelukkig boden die mensen ons wat eten aan en dus een plaats om te slapen. En de volgende dag zijn we de weg zijn we goed 23 weer gevolgd. En het pad werd steeds breder en op een gegeven moment werd het weer gewoon een weg. En toen we de hoofdroute nummer 9 weer bereikt, waren we echt blij dat we dat avontuur weer achter de rug hadden. Oké, doei.
Hey Marjolein, met Sanne. Nou, ik ben momenteel in Zanzibar in Tanzania, tropisch paradijs, ontzettend wit zand, turquoise water, elke ochtend dolfijnen die in het rond zwemmen. Het is in één woord geweldig. Het gaat heel goed met me. Ik voel me vandaag alleen wat minder. Ik heb een beetje hoofdpijn en last van mijn maag, maar ja, dat hoort er natuurlijk af en toe bij. Ja, het is zo raar, want het is in Nederland is het Sinterklaas en ik mis dat echt helemaal. Het is hier zo anders, omdat je op een klein paradijsje zit, gaat het helemaal langs je heen. Nou ja, voor de rest begin ik thuis ook steeds meer te missen, maar op een goede manier. Ik begin steeds meer aan mijn familie te denken en aan mijn vrienden en ik verheug me erop om ze weer te zien. Niet op een vervelende manier, op een hele goede manier. Nou ja, nu op naar Kenia. Dat hoor je de volgende keer. Oké, doeg!
Buster Big met Wild World. Aan het begin van deze uitzending van Weg met BNN hoorde je Lisbeth over haar reisplannen naar India. Ze was bang dat ze ziek zou worden, of dat het geval is, hoor je nu van haarzelf. Ze sprak dit paspoort in vlak voordat zij wegging. Nee, toen ze terugkwam.
Het reizigerspaspoort. Het paspoort van deze week is van...
Lisbeth Jussia.
Leeftijd.
36.
Reistijd.
3 weken, want ik ben eerder naar huis gegaan.
Bestemming
India.
Budget.
€500.
Meevaller.
Ja, dat ik dus niet ziek ben geworden, dat vond ik wel heel prettig. Het ging allemaal hartstikke goed. Het was wel heel heet. Je moet dan ontzettend veel drinken ook. En ik heb bijna alles kunnen doen wat ik wilde zien ook. Vanuit Mysore via Bangalore en Goa naar Bombay. Ik heb helaas niet Hampi kunnen zien, wat ik heel erg jammer vind. Want het was een festival en het is altijd ontzettend druk dan. Want het is natuurlijk allemaal heel heilig en weet ik veel wat. Dus er komen heel veel mensen op af. En ja, ik heb ook heel veel Indiaanse mensen gesproken. En daar heb ik heel veel meer over de cultuur geleerd ook. En dat vond ik echt heel mooi.
Tegenvaller?
Het reizen. Het reizen vond ik echt heel zwaar. Want als vrouw, vooral als westerse vrouw, trek je ontzettend veel aandacht. Dus je wordt niet echt met rust gelaten door de Indiaanse mannen. En daar komt bij dat reizen aan zich daar best wel vermoeiend is. Je moet toch best veel dingen plannen ook. En ja, in combinatie met de hitte en alles heeft dat wel voor mij, is het voor mij de keuze geweest om eerder naar huis te gaan. Want het was ontzettend vermoeiend.
Zijn je verwachtingen uitgekomen?
Ja, ik heb wel heel veel meer gezien. En dat is wat ik heel graag wilde. Ik heb ook heel veel mensen weer gesproken. Ik heb alleen deze keer niet heel veel buitenlandse mensen ontmoet. Want het toeristenseizoen moest net beginnen. Dus nog niet zo heel veel backpackers eigenlijk. Hoewel ik ook niet echt een backpacker was. Maar daarentegen heb ik wel heel veel Indiaanse mensen gesproken. Dat vond ik heel leuk. Wat ik andere reizigers wil aanraden is, neem een goede gids mee. Dat is in India onmisbaar. Vooral als je met treinen en bussen reist. Ik denk niet dat ik nu reclame mag gaan maken. Maar er is een gids en die wordt daar ook de Bijbel genoemd. En ja, ik zou zeggen, neem hem echt mee en gebruik hem ook. Want het is echt heel erg nuttig.
Vertel in onze uitzending hoe jouw reis was. Stuur ons een mail en misschien ben jij binnenkort wel te horen in Weg met BNN. Het mailadres is wegmetbnn@bnn.nl. Samenstellers van deze Weg met BNN-reis waren Dave, Rohan, Ewald en Marlies. Mijn naam is Marjolein Dekkers. Tot volgende week. Vergeet niet de weblogs te checken van de Weg met BNN-reizigers op bnn.nl. En anders nogmaals, tot volgende week. Hoi.
BNN Radio 1.